Goedemorgen, het is goed om hier te zijn en met elkaar na te denken over het gedeelte dat gelezen is uit Matteüs 12. En ook dat gaat over eten. In de liturgie ging het al uitgebreid over eten. En Matteüs 12 gaat ook over eten, dus we gaan een beetje door in die lijn, denk ik. Ik wilde graag eerst met u beginnen met gebed en daarna gaan we even kijken naar dit gedeelte. Vader, wij danken u dat we ook hier weer bij elkaar mogen zijn en dat doen rond uw woord. Vader, we zijn ons bewust dat als we uw woord openen, we de leiding van uw geest nodig hebben. Vader, geef ons daarin wijsheid, in het spreken, in het luisteren. Geef ons een geopend hart, dat het ontvankelijk is voor uw woord. En dank u wel, Vader, dat we, Vader, een moment stil mogen staan bij dat wat u zegt. Wezenlijk voor ons leven, wezenlijk voor het uitzicht wat we hebben. Vader, dank u wel dat we mensen zijn met een enorm uitzicht. Vader, dank u wel voor de toekomst die wacht. Dank u wel voor het moment wat u nu geeft op weg daarnaartoe. En dank u wel dat we zo alles van u mogen verwachten. Mag het zijn tot opbouw van ons geloof en bovenal tot eer en verheerlijking van uw naam. We danken u daarvoor in de naam van uw geliefde Zoon, onze Heer, Jezus Christus. Amen. Ja, Matteüs 12... korenvelden en honger. Nou, die combinatie leidde ertoe dat er een gesprek ontstond, zoals die vaak plaatsvonden, tussen de Heer en degene die hem voortdurend volgde. En volgde in de zin van, waar konden ze hem op vangen? Hè? Waar konden ze hem op een woord vangen? Konden ze hem klem zetten? Daar gaat het over in Matteüs 12. En dat staat natuurlijk in een verband. En in vogelvlucht gezegd, in Matteüs 9 gaat het om de oogst die groot is. In Matteüs 10 worden er arbeiders uitgestuurd in die oogst. In Matteüs 11 gaat het om onderwijs en prediking in een aantal steden. En de vraag over wie Jezus is. Maar dat moet u zelf allemaal maar eens nalezen. En dan in vers 20 tot 24 gaat het over gericht, over de steden waar Jezus sprak en waar hij wonderen deed. En waarin hij ook ongeloof ontmoette. En in vers 25 tot en met 30, wat toch een heel bijzonder stukje is in dat 11e hoofdstuk. Mijn juk is zacht en mijn last is licht. En met die woorden in gedachten, waarin de Heer zegt, neemt mijn juk op je, want mijn last is licht en mijn juk is zacht. En dat is het juk wat de Heer geeft. En dat is anders dan het juk waar men onder gebukt ging in die tijd. En waar vele christenen denk ik nog steeds onder gebukt gaan. Onder het juk van een wettische instelling ten opzichte van Gods woord. En in hoofdstuk 12 komt er dan zoiets naar voren. Over wandelen en dan wandelen zij door de oogst. Dat is, en dat gebeurt, en dat is niet, natuurlijk niet onbetekenend dat dat op dat moment gebeurt. Op een van de sabbaten, er staat eigenlijk een meervoud, en op een van die sabbaten gaat de Heer dan met zijn discipelen wandelen. En dan gaan ze door de korenvelden en dan krijgen de discipelen honger en dan plukken ze van dat koren. Hij ging, letterlijk staat er, door het gezaaide. En dat gezaaide, dat was opgekomen. Zijn discipelen hadden honger. En nou, 1 en 1 is 2, hè. Als je honger hebt en er is koren voorhanden, dan kun je die aarde plukken en je gaat daarvan eten. En dan is natuurlijk allereerst de vraag van, ja, mag dat dan zomaar? Die vraag zou je kunnen stellen, mag dat eigenlijk wel? En als je zo'n vraag stelt, dan dat getuigt al van iets, hè? Als je de vraag stelt of iets wel of niet mag, want wij zouden zeggen, ja, je mag niet zomaar door het veld van iemand anders lopen en van die aarde gaan plukken en eten, want dat is eigendom van iemand anders, zouden wij zeggen, hè? Maar in de Torah was erin voorzien. Dit mocht van de Torah wat ze deden. Of ook niet, het lag een beetje moeilijk. En daar begon dat gesprek juist over. Ze begonnen adem te plukken en te eten. En dat is het wettische denken. En dat is ons zo ingeslepen. We gaan ons afvragen, mag het nou wel of mag het nou niet? En als het nou niet mag en je doet het toch, dan ben je schuldig. En zo kunnen we ons hele leven doorgaan. Dat kun je natuurlijk met allerlei dingen gaan invullen. Wettisch denken. Ik denk dat het evangelie van Paulus, want als we Paulus erop naslaan, dan zegt Paulus dat heel de schrift nuttig is tot lering en tot onderwijzing. Nou, we zitten hier niet in de brief van Paulus, in een ander deel van de schrift, maar ook dit gedeelte is nuttig om uit te leren en het contrast ook te zien met datgene wat Paulus aanbrengt. En Paulus' boodschap is natuurlijk genade. Genade die je losmaakt van een manier van denken, een manier van wettisch denken, die waardoor je steeds maar als mens je schuldig voelt en mensen krijgen daar soms hele... Dat kan heel ver gaan in mensenlevens. Dat kan heel ver gaan. Mensen komen daardoor zelfs in inrichtingen terecht, psychiatrische inrichtingen. Het zal u gedacht zijn, hoeveel dat er zijn. En het geweldige is dat het evangelie en de boodschap van genade, die genade die klinkt ook in dit gedeelte al een beetje door, bij Paulus voluit. Paulus mocht als het ware die sluizen van Gods genade vol openzetten. En dan heb ik het over Romeinen 3 en Romeinen 5. Geweldige hoofdstukken. Daarin gaan de sluizen van de genade open. En als de genade, als je die boodschap leert kennen, dan is waarschijnlijk uw ervaring dat jaren duurt voordat die genade ook echt in je systeem zit. Van binnen zit bij je, zodanig dat je daar ook uit kunt leven. Want dat is nog wat anders. Genade leren kennen, als je het oppervlakkig leert kennen, dan zeg je van, oh ja, nee, dat mag zeker alles maar. Ja, dat is mooi. Dat is een mooie boodschap. Alles mag. Alles is toegelaten. Alles wordt getolereerd. Nee, zo is het niet bij genade. Maar dat kost jaren om die genade goed te leren kennen. En dat het ook een deel van jezelf wordt. En dat je bij jezelf ook gaat onderkennen, daar waar je denken zo nog is. Hè? Wettisch denken, mag het nou wel of mag het nou niet? En dat je daarvan loskomt en leert denken en leven vanuit genade. Dat is de Bijbelse boodschap uiteindelijk. Hè? Als je bij Paulus terechtkomt. En daar willen we graag terechtkomen en ook heel graag bij blijven. Dat wel. En in de Tora stond namelijk, wanneer u in het staande koren van uw naaste komt, mag u met uw hand aren plukken. Dus wat de Heer en zijn discipelen deden, ja, vanuit de Tora, vanuit de onderwijzing die God gegeven had aan het volk, er was niks mis mee. Er was niks mis mee. Er staat hier in de Tora, Deuteronomium. Maar, was wel bij aangegeven, maar u mag niet de sikkel slaan in het staande koren van uw naaste. Dus je mag niet dat koren vervolgens ook nog eens gaan oogsten. Als je honger hebt, mag je aarde plukken en die honger op dat moment stillen. Nou, dat is wat de discipelen deden met de Heer. En de crux van het verhaal, of waar nou het probleem zat, was dat ze dit op Shabbat deden. Daar zit natuurlijk een probleem. Dat was de rustdag. Dat was de dag waarop gevierd werd. De rust gevierd werd, zou je kunnen zeggen. In het woord Shabbat zit ook terugkeren. Dat heeft te maken met dat je terugkeert in je huis en dat je in je huis rust hebt, dat je stopt van je werken. En dat was een inzetting die heel nadrukkelijk aan Israël gegeven was. En dat de orthodoxe Joden die vieren dat. Hè? En dan op vrijdagavond wordt het Shabbat en dan zingen ze en dan jubelen ze en dan komen ze uit de yeshiva's enzovoort. En misschien heeft u dat wel eens gezien in Jeruzalem. En dan, dat is het begin van de Shabbat, dat is het stoppen met werken en dan gaan ze de Shabbat vieren. Het is een terugkeer, hè? Het Hebreeuwse woord shuv, waar het Shabbat mee begint, dat betekent terugkeren. Terugkeren tot de rust. Maar dan kwamen de Farizeeën. En dat was een strenge, dat waren de orthodoxen van die dagen. De meest orthodoxe, hè? Orthodox wil zeggen, degene die het strengst vasthielden aan de leer. En de leer bedoel ik dan het judaïsme. Dus het religieuze jodendom. En dat is eigenlijk bijna een pleonasme als ik dat zeg. En zeg ik eigenlijk twee keer met twee woorden hetzelfde. Maar de Farizeeën die zeiden, de Farizeeën dat waren de apart gezet. Hè? Die bewogen zich binnen het jodendom, maar die waren zo strikt, die hielden zich zo strikt aan de regels. En die hadden zelf nog een heleboel regeltjes erbij gemaakt, waar ze zich ook aan hielden. En daardoor voelden ze zich apart gezet. En ze waren eigenlijk geworden tot een soort sekte. En ze voelden zich eigenlijk ook hoger, in feite beter dan de anderen. Hè? Want ja, die waren niet zo strikt. He, die waren wat veel losser. Nou, de fariseeën die dat zagen, zeiden tegen hem: zie, uw discipelen doen iets wat niet geoorloofd is te doen op de Sabbat. Dus aan de ene kant mocht het wel van de Torah, om het zomaar te zeggen. Maar ze deden het op Shabbat. En daar zat een probleem bij die fariseeën van, want je mag helemaal niet werken op de Shabbat. Hè? Je mag op die dag, dat is de rustdag, mag je het niet doen. Want wat zegt het vierde gebod uit de Torah? 6 dagen zult u arbeiden en al uw werken doen, maar de 7e dag is de Shabbat van Yahweh, uw Elohim, dan zult u geen enkel werk doen. Geen enkel werk. En er stond de doodstraf zelfs op. He, als ze dan toch iets deden, dan kon men daarvoor zelfs gestenigd worden. He, u, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw slaaf, nog uw slavin, nog uw vee, nog uw vreemdeling, dus zelfs de heiden die binnen Israël was gaan wonen, nog de vreemdeling die binnen uw poorten is. Ze mochten geen enkel werk doen. En wat deed de Heer en zijn discipelen? Ze plukten aren en ze deden op Shabbat. Fout, zeiden de fariseeën. Fout, want ze mag niet werken op de Sabbat. En dat, daarmee wilden ze de Heer natuurlijk klem zetten of tot een uitspraak uit hem los krijgen. Een uitspraak die niet klopte, waarop ze hem zouden kunnen pakken. He, want als de Heer dan na deze geschiedenis die man in de synagoge geneest met die verlamde hand, dan besluiten ze daarna dat ze hem willen doden. He, zo was het, zo waren ze bezig. Ze wilden hem vangen met het oogmerk dat ze hem zouden kunnen doden zelfs. Zo waren ze bezig. He, die fariseeën. En dan heel strikt, ze kenden zo goed die Torah. En zeiden, ja, nee, maar als je strikt kijkt, 4e gebod, mag niet werken op Sabbat. En dan zegt de Heer tegen hen, en de antwoorden die de Heer geeft, die zijn altijd verbluffend. En daar konden ze ook geen antwoord op teruggeven. Als je de evangelie leest, is dat elke keer aan de hand. He, ze konden hem niet vangen op zijn woorden. En dan zegt hij, maar hij zei tegen hen: hebben jullie dan niet gelezen wat David deed toen hij honger had en zij die bij hem waren? Notabene moet je tegen de fariseeën zeggen. Hè? Dit was heel fijntjes zo even aangegeven. Hè? Die fariseeën die bij wijze van spreken dag en nacht bezig waren met de Torah, met de Tanach. En hij zei tegen hen: hebben jullie dan niet gelezen dat? Want denk erom dat de Heer zijn Tanach heel erg goed kende. En dus bleek beter de geestelijke betekenis kende dan die fariseeën. Hebben jullie dan niet gelezen wat David deed toen hij honger had en zij die bij hem waren? Hebben jullie dan niet uit de profeten gelezen? He? Zij probeerden hem uit de Torah te vangen en hij citeert uit de profeten, uit Samuel. He, dit is een verwijzing naar 1 Samuel 21. En een hele bijzondere verwijzing. Want de Heer doet nooit zomaar een verwijzing, maar dit is een hele bijzondere. En David was natuurlijk enorm, hè? Dat was de grote koning. Dat was voor de Joden heel belangrijk. Iemand iemand als David zou komen en die verwachten ze. En ook een profeet als Mozes. Maar David, ongelooflijk belangrijk. Vandaar dat de Heer verwijst naar David. Hebben jullie dan niet gelezen wat David deed? En toen was David op de vlucht voor koning Saul. Hij was eigenlijk al gezalfd tot koning, David. Maar hij was nog niet geopenbaard als koning zijnde. Dus hij was als het ware wel koning, maar verborgen, zou je kunnen zeggen. En dan komt hij bij de priester Achimelech. Hij verwijst naar 1 Samuel 21. En dan komt David in Nob. En Nob, dat woord houdt ook verband met het woord profeet, hè, Navi. Nob, hij komt bij de priester Achimelech. En die priester, ja, die heeft een hele mooie naam. Die betekent namelijk: mijn broer is koning. Mijn broer is koning. En David, de in principe tot koning gezalfde, kwam bij hem. Maar was op de vlucht. Maar David die had al een reputatie opgebouwd. Dus Achimelech, die was bevend. En die zegt tegen David: wat moet je hier? De tabernakel stond in Nob. De ark was overigens daar nog niet in de tabernakel. Maar de tabernakel stond in Nob. En David kwam daarom bij die priester Achimelech. En de zoon van deze priester was Abjatar. In Marcus 2 wordt namelijk verwezen naar de hoge priester Abjatar. Maar dat was de zoon van deze priester Achimelech. David kwam bij hem. En hij ging het huis van God binnen. De tabernakel ging hij binnen. En dan zegt de Heer: en hij heeft van de toonbroden gegeten die hij niet mocht eten. Evenmin als zij die bij hem waren, maar alleen de priesters. Want wat deed David? Hij vroeg om brood. Hij vroeg om voedsel, want hij had, net als de Heer hier op deze Shabbat, had David, en toen was het waarschijnlijk ook Shabbat, dat is niet helemaal duidelijk, maar het doet wel vermoeden, want die toonbroden die daar in de tabernakel waren, in het heilige, die werden één keer per week verwisseld, en dat gebeurde op Shabbat. De priesters die mochten dat verwisselen, de priesters mochten ook offers brengen op de Shabbat. Dus kennelijk was daar toch iets aan de hand met die inzetting van de Torah, dat dat niet gold voor de priesterdienst. Want ze mochten geen enkel werk doen, maar op Shabbat moest er wel degelijk wat gebeuren. Staat ook in de Torah trouwens hoor, dat de priesters opdrachten kregen om offers te brengen, om de toonbroden te wisselen. Dus zij moesten wel werken op Shabbat en dat was toegestaan. Dus kennelijk was dat niet mogen werken niet zo strikt als die fariseeën het deden voorkomen. En dat wisten ze natuurlijk ook wel, maar ze probeerden de Heer te vangen. En de priesters mochten alleen maar eten van die toonbroden. Er waren ook offers gebracht, dus vlees, daar mochten ook alleen de priesters van eten. En op dat moment gaf toch Achimelech aan David die toonbroden. En dat is wel bijzonder, want die toonbroden, dat zijn er 12. U ziet ze daar op dat plaatje ook afgebeeld. Dat zijn 12 toonbroden en dat vertegenwoordigt natuurlijk de 12 stammen van Israël. En David die zegt dan in 1 Samuel 21 tegen de priester: de koning heeft mij iets bevolen. Hele merkwaardige zin is dat. 1 Samuel 21 vers 2. En zei tegen mij: laat niemand iets weten van de zaak waarvoor ik u uitzend en die ik u opgedragen heb. De jongens heb ik laten weten dat ze naar een bepaalde plaats moeten gaan. En nu, wat hebt u voor handen? Geef mij 5 broden mee in mijn hand, of wat er maar te vinden is. Dat is heel merkwaardig. Hij heeft heel wat medestanders bij zich, David. En die hebben allemaal honger. En je zou denken, nou, hij moet zeker die 12 toonbroden meenemen, maar hij vraagt er om 5. Geef hem 5 mee. En hij zegt ook iets merkwaardigs over koning Saul, dat hij een bepaalde boodschap van koning Saul zou hebben meegekregen, maar hij zegt niet precies wat. Dus dat blijft eigenlijk allemaal een beetje in het verborgene. Blijft allemaal een beetje geheim. En het bijzondere is dat deze geschiedenis van koning David met de zijnen, wel koning, maar nog niet geopenbaard, dus een verborgen koninkrijk zou je kunnen zeggen, een verborgen koning, eigenlijk min of meer overeenkomt met de tijd waarin wij leven. En dan zitten we in een stukje verborgen profetie in zo'n geschiedenis, waarin verwezen wordt naar deze tijd, waarin onze Heer Jezus Christus in feite wel koning is, maar het is nog niet geopenbaard. Hij is nog steeds verborgen. En diegenen die met hem zijn, want hij heeft het over die jongelingen die met David zijn, hij heeft gezegd, ja, die zijn naar een bepaalde plaats gegaan. En helaas komt dat helemaal niet in uw vertaling tot uiting, maar dat wat er staat, een bepaalde plaats, dat woord bepaalde, een bepaalde, heeft te maken met een Hebreeuws woord en dat wijst weer naar ook iets verborgens. Dus die jongelingen zitten op een verborgen plek. En dat is eigenlijk, zou je kunnen zeggen, een prachtig beeld, een profetische voorafschaduwing van onze plaats als gemeenteleden. Want ons leven, wij zijn verborgen, en ons leven is samen met Christus verborgen in God. Dus wij kennen ook zo'n verborgen plaats. Waar? Nou, boven, bij hem, samen met hem. En ik denk dat we dat wel eens vergeten in ons leven, dat we zo druk bezig zijn hier op aarde, met al die aardse rompslompen, al die beslommeringen die we hebben, en dat we even vergeten zijn wat Paulus zegt in Colossenzen 3, bedenk de dingen die boven zijn. Wees gezind op dat wat boven is waar Christus is. Gezeten aan de rechterhand van God. Want daar is eigenlijk onze plaats. Net zoals de jongelingen met David een verborgen plek hadden, en dat blijkt dan de spelonk van Adullam te zijn, leest u de geschiedenis maar na in 1 Samuel, hebben wij die verborgen plaats boven, samen met de Heer, ons leven verborgen met Christus in God. En dat is een geweldige plaats, hè? En de psalmist, die heeft ook, dat was ergens in de 90 psalmen, dus ik weet niet zeker of David dat geschreven heeft, maar de psalmist zegt er ook iets over, hè? wie in de schuilplaats van de Allerhoogste is gezeten, vannacht in de schaduw van de Almachtige. Dat zegt ook iets over onze plek, de plek die wij hebben samen in en met hem bij God. Ons leven is daar verborgen, boven, bij hem. En in feite, als je deze geschiedenis van, laat maar zeggen, van de buitenkant benadert, om het zo maar te zeggen, dan denk je, ja, dat is precies wat de Heer later ook overkwam met zijn discipelen. David met zijn volgelingen had honger. En hij at van de toonbroden waar hij eigenlijk helemaal niet van mocht eten. En dan komt er iets naar voren wat de Heer later ook zegt in Matteüs 12. De barmhartigheid. De liefde van God. De barmhartigheid. En dat gaat dan in situaties uit boven het strikte waar die fariseeën zo aan vast wilden houden. Het strikte van de wet. Hè? En dat gebeurde hier bij Achimelech dus. Hè? Alleen, strikt genomen, alleen de priesters mochten ervan eten. Maar werd toch gegeven aan degene die in principe al koning was. En die deelden het uit aan zijn volgelingen. David gaf het voedsel aan degene die met hem waren. En zo ontvangen wij als gemeenteleden van de verheerlijkte Heer geestelijk voedsel. En dat geestelijke voedsel voor ons is natuurlijk de brieven van Paulus. En die brieven, die zitten zo vol geestelijke rijkdom. Die zitten zo vol geestelijk goed voedsel voor ons. Dat wij daarbij kunnen leven. En in ons leven hebben we voortdurend, als gelovige merk je dat, je hebt voortdurend weer geestelijke honger. Want je wil gevoed worden. Gevoed worden met dat voedsel wat hij geeft, het brood wat hij geeft. En zo zit er een prachtige parallel in die geschiedenis waar de Heer dan even naar verwijst. Die toonbroden die dan heel wonderlijk toch door David en zijn volgelingen mocht worden gegeten. En zo verwijst de Heer dan in Matteüs 12 naar die bijzondere geschiedenis. En als je daarnaar kijkt, dan zeg je ook van, daar wordt in die geschiedenis met David, wordt toch een stukje barmhartigheid zichtbaar, dat bij gelegenheid het dus niet strikt vast werd gehouden aan de wet van alleen de priesters mochten ervan eten en degenen die langskwamen en honger hadden, die kregen niks. Nee, de barmhartigheid zei, jullie krijgen dat brood mee. En dat is waar de Heer ook naar verwijst. Hè? Er zijn dus dingen die hoger zijn dan het strikte vasthouden aan de Torah. En Paulus doet daar ook hele duidelijke uitspraken over, hoor, over de Torah. Hele, wat wij zouden zeggen, hele heftige uitspraken. En David komt dan dus in nop bij die priester Achimelech. De nood is, hij heeft honger. En de barmhartigheid voorziet dan in voedsel. Dat is de liefde en de barmhartigheid van God. Nou, de Torah zei namelijk in Leviticus 24, alleen de priesters mochten van de toonbroden eten. En één keer per week, op Shabbat, werden ze gewisseld. David ging de tabernakel binnen, hij vroeg om brood en de priester gaf het. Dat is toch heel bijzonder hoe dan eigenlijk vanuit de barmhartigheid wordt voorzien in geestelijke, hier lichamelijke nood. Maar in feite, bij ons, als het geestelijke nood is, dan is er geen beter geneesmiddel, om het zo maar te zeggen, dan de geweldige woorden die de Heer spreekt, de verheerlijkte Heer door de apostel Paulus. Er is geen beter geneesmiddel om je hart, wat misschien verwond is, te herstellen. Dingen die je zijn aangedaan door allerlei gebeurtenissen misschien. Dat kan. Maar er is geen betere troost, er is geen betere bemoediging dan wat we bij de apostel Paulus vinden. Denk aan een geweldig hoofdstuk als Romeinen 8. Dat het niet buiten God omgaat. En dat hij werkelijk alles doet samenwerken ten goede. En hoofdstuk 8, dat is ook het hoofdstuk waarin hij spreekt over het lijden. En denk erom dat Paulus geleden heeft. Hij vulde in zijn vlees aan wat ontbrak notabene aan het lijden en de verdrukking van Christus. Nou, dat is heel wat geweest. En hij ondervond zelf troost en bemoediging waarschijnlijk uit de woorden die hij zelf gesproken en geschreven had. Bijzondere woorden van de verheerlijkte Heer. En dat gaf hem verzachting en dat balsemde zijn hart wat misschien verwond was. Als hij weer eens geestelijke stenen naar zijn hoofd had gekregen. Als hij weer eens niet geaccepteerd werd in de synagoge. Als hij weer eens verworpen werd, misschien door zijn eigen broeders. En al dat soort zaken kunnen je overkomen als gelovige. Dat je je buitengesloten voelt. Bijvoorbeeld omdat je gelooft dat kan. Dat is een stuk lijden, geestelijk lijden. Nou, dan is er brood. Dan is er voedsel. Geweldig brood. geestelijk voedsel dus bedoel ik dan bij de apostel Paulus verkrijgbaar. En daarom zou ik zeggen, sla die brieven er steeds op na. Laat je daardoor opbouwen, laat je daardoor bemoedigen, want dat is wat we nodig hebben als we geestelijk honger hebben. En nood breekt wetten, zeggen we dan wel eens. Nou, David at met zijn volgelingen als het ware verboden brood, hè? En de Heer met zijn discipelen at op Shabbat, in principe strikt genomen verboden om dat te doen op die dag. Maar het gebeurde wel. En ook al moesten ze daarvoor werken, hè? Ze moesten die aarde plukken, wrijven en dan in hun mond doen. Ja, er moest een stukje arbeid voor verricht worden. En dan zegt de Heer opnieuw tegen die fariseeën notabene die de Torah zo goed kenden. Of hebben jullie dan niet gelezen in de Torah? Notabene in de Torah, waar ze altijd mee bezig zijn. Het hele jaar door lezen in de Torah en in de profeten en dat bestuderen. En dan zegt hij notabene tegen hem, hebben jullie dan niet gelezen in de Torah dat de priesters op de Sabbaten de Sabbat ontheiligen in de tempel en eigenlijk staat er in uw vertaling onschuldig zijn, maar misschien is foutloos een beter woord. Het woord duidt erop dat er geen oorzaak dan in hun gedrag gevonden werd om hen in staat van beschuldiging te kunnen stellen. Nou, dat is heel veel woorden om één woord dan duidelijk te maken. Maar die de Sabbat als het ware ontheiligen, want ze werken in de tempel. Alleen het was wel voorgeschreven. En daarom zijn ze dus toch foutloos. Want diezelfde Torah zei dat ze dat moesten doen. En zo laat de Heer zien dat ook die hele Torah, die soms door die fariseeën dan absoluut gemaakt werd, geboden werden absoluut gemaakt, dat het in gegeven omstandigheden dus anders werkt. En de Hebreeënschrijver die zegt dat als iemand, hè, dat was strikt genomen de Torah, dan moest er gestenigd worden. Als iemand de wet van Mozes teniet gedaan heeft, moest hij sterven zonder barmhartigheid op 2 of 3 getuigen. Deze uitspraak staat wel minstens 3 keer in de Torah. En misschien kunt u er nog meer vinden. Dus er is een duidelijke boodschap die naar voren komt, hè. Dit staat in Hebreeën 10. En dan moest dus iemand sterven, gestenigd worden, zonder barmhartigheid. Het is de vraag of in de praktijk al die geboden of verboden waarop steniging als doodstraf stond, of dat ook werkelijk uitgevoerd is. Dat is maar de vraag. Maar strikt genomen zat het wel zo. Paulus zegt ervan, het is een bediening van de dood. In 2 Korinthe 3. En dat is wat de Hebreeënschrijver hier ook op doelt. Hè? Zonder barmhartigheid. En waar het nu om gaat in dit stukje geschiedenis, is dat wat de Heer Jezus hier zegt. Maar als u geweten had. Dus ze lazen het wel. Ze lazen het wel, die fariseeën. Maar wisten ze het ook. En dat is het verschil. Hè? Wij kunnen ook in de schriften, hè, wij kunnen ook bij Paulus lezen over genade. Maar weten we dan ook wat genade is? Dat we zeggen, weten we dan met ons hart, met ons hele wezen wat genade is? Of ontdek je misschien nog na 10, 20 jaar dat je de boodschap dan wel hebt aanvaard van genade, maar dat je in feite nog wettisch denkt? Dat zou kunnen. En dan is dat weten van de genade, dat weten van de genade, is nog niet, kennelijk, nog niet doorgedrongen. Tot in je vezels, zou ik bijna willen zeggen. Hè? Zoals bij Paulus, die Saulus was. Hè? Hij was Saulus, een hele strikte fariseer. Hè? Hij was naar de wet een fariseer, zegt hij in Filippenzen 3. Maar dat die genade echt doordringt, in je hele wezen, dat het je helemaal doordringt. Zoals bij Paulus was dat ook een groei. En zo is het bij ons ook een groeiproces. Maar dat die genade helemaal doorwerkt tot in je diepste wezen. Dat is een heel lang proces. En daarom is het steeds nodig bij herhaling te lezen wat Paulus zegt. Te lezen wat Paulus schrijft. He? En de Heer wijst daarop, he? Op de liefde van God. En dat klinkt natuurlijk bij Paulus aan alle kanten door. Maar als u geweten had wat het betekent, ik wil barmhartigheid en geen offeranden, weer een uitspraak uit de profeten, dan zou u de foutlozen niet veroordeeld hebben. Kijk, die fariseeën stonden klaar met die vinger. Die veroordelende vinger, die wijzende vinger. Ze veroordeelden, want ze wezen erop in dit stukje. En de Heer Jezus zegt dan, als jullie geweten hadden wat het betekent, ik wil barmhartigheid. Je kan offers brengen tot en met. Maar als je hart er niet bij is, En je kan bij wijze van spreken als gelovige ook bezig zijn. En dan zeggen, ja, nee, ik geloof ook in Gods genade enzovoort. En toch zou je soms net kunnen reageren als die Farizeeërs. Zou kunnen. Dat betekent dat genade leren kennen en genade echt met je wezen, met je hele bestaan tot in je diepste vezels is doorgedrongen, dat is nog wat anders. En daarom kun je de houding van de apostel Paulus ook beter gaan begrijpen, naarmate je daar zelf ook in gegroeid bent. Soms neemt Paulus een houding aan dat je denkt, het is onbegrijpelijk dat hij zo handelt. Of juist niet, dat hij zo reageert. Maar dat veroordelende, dat was bij die farizee heel erg aanwezig. En dat kende Paulus natuurlijk ook uit zijn eigen leven, toen hij Saulus was. En dan zegt de Heer, want de Zoon des Mensen is Heer ook van de Sabbat. En hier verwijst de Heer in feite niet alleen, hij verwees al eerder naar David, maar hier verwijst hij ook in feite naar Adam. Hè? De Zoon des Mensen is eigenlijk een enkelvoud. We zeggen Zoon van de Mens. De Zoon van Adam. Dus hij verwijst naar Adam. Hè? En Adam, als we even heel strikt gaan kijken, dan werd Adam eerder geschapen dan de zevende dag, want hij werd geschapen op de zesde dag. En toen was het nog niet de zevende. Het was nog niet de dag van rust, of waarop de Heer stopte van al zijn werk. Hè? Er staat dan natuurlijk in Genesis, ja, de Heer rustte op de zevende dag van al het werk. Nou, God hoeft niet te rusten hoor. Maar het woord Shabbat betekent ook stoppen met werken. De Heer stopte gewoon. Het was voor dat moment, zoals de schepping was, was het klaar. Was het af. Was goed. Het was zelfs zeer goed. Alle dingen lagen precies klaar in die schepping, na dat herstelwerk wat God gedaan had. Alle dingen lagen precies klaar, zodat zijn hele plan, wat hij voor ogen had, tot ontwikkeling zou kunnen komen. En het geweldige is dat al van tevoren, hè, want Adam was er eerder dan de zevende dag, maar Christus was er al voor Adam. Hij zei bij gelegenheid, eer Abraham was, ik ben. Hij had ook kunnen zeggen, eer Adam was, ik ben. Want hij is de schepper. Of God werkte zijn schepping uit door hem, in en door hem. Dan denk ik gelijk aan een machtige uitspraak van de apostel Paulus in Colossense 1. Dat is iets wat je, dat is zoiets geweldigs als er staat dat in hem en door hem en tot hem het al is geschapen. Bedenk dat eens. In hem en door hem en tot hem is het al geschapen. In wie? In de Zoon van zijn liefde. Een geweldige uitspraak doet de apostel Paulus daar. En dan heb je gelijk antwoord. Soms hoor je dan filosofen of natuurkundigen en die denken nog na over de oorsprong van het heelal. En die vragen zich dan af of God het heelal dan wel geschapen zou hebben. Vraagteken. Knapste natuurkundige van deze tijd, Stephen Hawking. Die vraagt zich dat af. Maar het is gewoon heel eenvoudig. Ik zou zeggen, joh, lees Colossense. Er staat dat God in hem en door hem en tot hem het al heeft geschapen. Lees het en geloof het. Heb je gelijk het antwoord. In hem. Want Christus is het antwoord op alle filosofie. We hebben geen filosofie nodig, we hebben hem nodig. Christus is het antwoord op welke religie dan ook. Hè? De fariseeën waren bezig met religieuze vragen. Of het dan wel of niet was toegestaan. Ze hadden degene nodig die voor hen stond, notabene. Hun Heer. De Messias, die ze niet herkenden als Messias. Maar hem hadden ze nodig. Want hij is het antwoord op alle vragen die we hebben, ten diepste. En dat antwoord vinden we in de hoogste en diepste zin bij Paulus. De Heer zegt dan hier dit verbluffende, hè, want de Zoon des Mensen is Heer ook van de Sabbat. Natuurlijk, hij was er veel eerder dan dat er ook maar enige Sabbat bestond. En wat eerder is, is hoger dan hoor. Hij was er eerder, dus hij was hoger dan de Sabbat. En als hij bepaalt dat zijn discipelen op Sabbat koren mogen plukken, dan is er geen enkele onderwijzing, ook al komen de fariseeën ermee aan, die dat kan verhinderen. En in Markus 2, dat kunt u er tegenaan leggen, in Markus 2 staat ook dat de mens is niet gemaakt om de Sabbat, maar de Sabbat is gemaakt om de mens. Dus precies andersom. Ook datgene waar de Shabbat van spreekt, daar zou je naar moeten kijken. Want dat betekent tot rust komen. Tot rust komen van je eigen werken. Je kunt zo hard rennen en bezig zijn. Goed bedoelend. Maar met eigen werken word je doodmoe van. Maar laten we ingaan in de rust. Welke rust? Nou, die van de Shabbat, die van het geloof bedoel ik. De rust van het geloof. Dan kom je tot rust van je eigen werken. En dan werk je en leef je in en door geloof. Gelooft de schriften. En dat is wat je tot rust brengt. Want dan besef je ook dat het niet meer gaat om jou. Of om jouw kracht. Maar dan ga je beseffen dat het gaat om hem en om zijn kracht. En die kracht, die gaat ons verstand boven. En Paulus, die zei ook van, ja, maar ik heb meer gearbeid dan ze allen. Maar dat was geen trots hoor, van Paulus. Dat was juist ootmoedig, want hij zei, maar niet ik, maar de genade van God die met mij is. Die stelde mij in staat om dat te kunnen doen. En dat Paulus wilde, was Gods werk in hem. Dat Paulus werkte, ook Gods werk in hem. Dat Paulus geloofde, alles. Uiteindelijk zijn we in alles van hem afhankelijk. Maar het is soms zo moeilijk om dat te erkennen als mens. En daarom zei de Heer ook in het stukje hier vlak voor, leert van mij. En wie is dan diegene van wie we kunnen leren? Dat is degene die nederig is, die zachtmoedig is en nederig is van hart. En als je zachtmoedig bent en nederig van hart, dan heb je geen moeite om te accepteren dat het alles zijn werk is. Dat je de dingen kunt doen in het leven door zijn kracht. Hè? Soms word je wel eens voor de voeten geworpen van, ja, je hebt het altijd maar over genade. Dat betekent dan zeker dat je in een luie tuinstoel op het strand gaat zitten en helemaal niks meer doet. Nou ja, goed, zo zeg ik dat nooit. Want zo is het helemaal niet. Als je schrift op naast staat, is juist Paulus degene, heb ik net gezegd, die meer gearbeid had dan de andere apostelen. Die had zich meer ingespannen. Dat bewerkte die genade in zijn leven. Meer inspanning dus. Dus dat zijn dingen en zo had Paulus allerlei dingen die hem naar hem toe werden geworpen. Maar bij de Heer was het precies eender. Hij zegt, ik ben zachtmoedig en nederig van hart. En dan staat er ook bij, hè, wat de Heer daar zegt, dat is zo geweldig. Hè, in dat 29e vers van Matteüs 11. En u zult rust vinden voor uw ziel. Oh, heerlijke, echte rust vinden voor je ziel. Dat is rust van het geloof. Dat is de Shabbat die dan bij je binnenkomt van het geloof. De rust van het geloof. Want daar spreekt de Shabbat eigenlijk ten diepste van. Hè. Dat is de geestelijke betekenis. De rust van het geloof. Hè, leest u maar na, Hebreeën 3, 4. Daar staat het. Dat is de rust die wij vinden. En je zult rust vinden voor je zielen. Neemt mijn juk op je. Wat is het juk van de Heer? Nou, dat is niet het juk van het oude verbond, van de wet. Heel erg je gaan inspannen om te proberen aan die wet te voldoen. Want dat juk hadden de fariseeën en dat wilden ze graag opleggen. En daarvoor zei Petrus later dat het nog wij, nog onze vader hebben kunnen dragen. Handelingen 15. Dat juk was niet te dragen, was niet te doen. De Torah niet, maar ook al die gebodjes en verbodjes die ze erbij hadden gemaakt. Helemaal niet. Nee, de Heer zegt, neem mijn juk op je. Zijn juk. Dus leven door en uit geloof. Leven in het besef dat het een en al genade is. Dat wat wij kunnen doen, is genade. Dat wat we mogen doen, is van hem. En hij geeft daarvoor de kracht. Hè? Laten we dan luisteren naar die zoon van Adam, die is inderdaad Heer van de Sabbat. Zullen wij de Heer daarvoor danken?